Gemeente, namens de kerkenraad wordt u medegedeeld dat volgende week zondagmorgen er een doopsbediening zal plaatsvinden. Wat de collecte betreft, vandaag is één collecte bestemd voor de diaconie. Dinsdag, eerste kerstdag, is één collecte bestemd voor de kerk. Alles uiteraard Deo Volente. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij nu van Psalm 118 en daarvan het 9e vers. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Het 9e vers van Psalm 118. De schriftlezing is uit de profetie van Jesaja en daarvan het 9e hoofdstuk. Jesaja 9 is de schriftlezing, vooraf de wet des Heren en daarna Psalm 119 vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen nu Jesaja 9. Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die woont in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Ze zullen nochtans blijde zijn voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, en gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok in hun schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijdergene die streden met gedruis geschieden en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. En der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. Ja, de ijver des Heren der heerscharen zal zulks doen. De Heer heeft een woord gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël en al dit volk zal het gewaar worden, Ephraim en de inwoner van Samaria, in hoogmoed en grootsheid des harten zeggende, de tichelstenen zijn gevallen, maar met uitgehouwen stenen zullen wij wederom bouwen. De wilde vijgenbomen zijn afgehouwen, maar wij zullen ze in cederen veranderen. Want de Heere zal Rezins tegenpartijders tegen hem verheffen en hij zal zijn vijanden samen vermengen. De Syriërs van voren en de Filistijnen van achteren, dat zij Israël opeten met volle mond. Om dit alles keert zijn toren zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want dit volk keert zich niet tot dien die het slaat. En de Heere der Heerscharen zoeken zij niet. Daarom zal de Heere afhouwen uit Israël de kop en de staart, de tak en de biezen op één dag. De oude en aanzienlijke, die is de kop, maar de profeet die valsheid leert, die is de staart. Want de leiders van dit volk zijn verleiders en die van hen geleid worden, worden ingeslokt. Daarom zal zich de Heere niet verblijden over hun jongelingen en hunner wezen en hunner weduwe. Zal hij zich niet ontfermen, want ze zijn allen tezamen huichelaars en boosdoeners en alle mond spreekt dwaasheid. En om dit alles keert zijn toren zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Want de goddeloosheid brandt als vuur, doornen en distelen zal zij verteren. En zal aansteken de verwarde struiken des wouds, die zich verheven hebben als de verheffing des rooks. Vanwege de verbolgenheid des Heren der Heerscharen zal het land verduisterd worden. En het volk zal zijn als een voedsel des vuurs. De een zal de ander niet verschonen. Zou hij ter rechterhand snijdt, zal hij toch hongeren. En zou hij ter linkerhand eet, zal hij toch niet verzadigd worden. En iegelijk zal het vlees van zijn arm eten. Manasse Ephraim en Ephraim Manasse. En ze zullen tezamen tegen Juda zijn. Om dit alles keert zijn toren zich niet af, maar zijn hand is nog uitgestrekt. Tot zover de schriftlezing, gemeente. De tekstwoorden vindt u in het vijfde vers van Jesaja 9. Jesaja 9, het vijfde vers. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder en men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Tot zover de tekst, woorden. Voorbeden is gevraagd voor de families Driessen, Kater en Boeter in verband met het overlijden en reeds begraven zijn van een zwager. Overleden en begraven is ook al reeds een zoon van zuster Kooi Knapen. Er zijn zorgen rondom Nicole Hoogmoed. We willen ook haar uiteraard en de familie hartelijk opdragen. Dan is er ook nog dankzegging voor het feit dat Wim Vroegendewij weer na behandeling uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Wij willen de Heere nu bidden en dankzeggen. Heere, zo mogen wij aan de morgen van deze rustdag hier als gemeente weer samenkomen voor uw aangezicht. En we bidden u om een ontvankelijk hart, Heere. En dat het zaad van het woord ook deze dag mag vallen in een toebereide aard. En dat uw Heilige Geest in ons midden zal mogen zijn in de bediening van het goddelijke woord. Maar dat die almachtige Heilige Geest ook die gesloten deuren van onze harten zou willen openen, Heere. Onze ogen zijn op u geslagen, om hulp en om gunst te vragen, opdat gij ook ons genadig zij. En wij bijzonder ook in ons verdriet, Heere, en zijn families genoemd, die in rouw zijn. Dat we toch iets mogen ervaren van die vertroostingen van uw gunstrijk aangezicht. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. En dat licht, dat zijt gij, Heer. Alleen uw komst kan ons heilvol maken in dagen van droefheid. In dagen dat onze harten zo bezwaard kunnen zijn, Heer, om welke reden dan ook, misschien wel vanwege die allerergste nood in ons leven, dat we van u gescheiden zijn. En dat we ons nog niet verzoend weten met u, de enige, waarachtige en drie enige God, wie te kennen toch het eeuwige leven is. O Heere, zou u ook deze morgen willen opstaan in ons midden. En bijzonder ook die rouwdragende families. En ook die moederkooi gedenken, Heere. Familie Triese, Kater, Boeter. En ook die moederkooi knapen willen we aan u opdragen. U kent het verdriet, Heer. U peilt de smart. Wilt u ook opbeuren. En wilt u geven wat er ook in deze dagen van Advent een verwachting mag zijn van uw heil, dat beloofd is in de zending van uw enige geboren zoon, dat kind, die geboren en gegeven koning. Heere, wij bidden u voor al degenen die bijzonder uw hulp en bijstand nodig hebben. Nicole Hoogmoed dragen van u op, Heere. Gij hebt een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. Er zijn nog koorden der liefde. En als die om ons hart worden gelegd, dan zullen we komen. Dan zullen we wederkeren. Dan zullen we gaan zoeken die God die wij van nature niet eens kennen en niet eens willen bezitten. Heere, u bent een almachtige God. En er zijn zoveel wonderen gebeurd, ook in het verleden, in dat opzicht. Waarom zou gij die genade niet opnieuw kunnen verheerlijken, Heere? We zijn het toch ook niet waard dat u genade bewijst als we wel onder uw woord zijn. En als we wel uitgaan naar de bediening van uw evangelie. Dat is geen enkele verdienste. Dat is alleen maar vanwege de algemeen of misschien de bijzondere genade. We bidden u, o God, zie op haar in gunst van boven. En geef wat wij nog mogen meemaken. Dat ze ook u mag zoeken. En dat ze u mag vinden, het allerhoogst en eeuwig goed. En dat geldt voor al onze jonge mensen, Heren. De wereld is het niet en de wereld geeft het niet. En de wereld die doet het niet wat ze belooft. Dat doet u alleen. Wat u belooft, dat komt uit. En wat de duivel belooft, dat wordt een eeuwige teleurstelling. Laat dat in ons hart geschreven mogen zijn, gegrift door uw heilige geest, o Heren. Hartelijk dank dat ook Wim Vroegendewij weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren na een medische behandeling. Heren, alle dingen zijn toch ook afhankelijk van uw zegen, alle ingrepen. En wij bidden u, wilt u het ook voor hem wel maken, Heren, dat hij ook mag ervaren. De Heren wist ook in deze weg van mij af. En dat de ware dankzegging bij u bekend mag zijn. En dat is de dankzegging uit het verbroken hart. En uit de verwondering van onze geest. Heren, we bidden ook om uw zegen over het evangelisatiewerk dat verricht mocht worden. Zoudt u nog harten willen bereiken, Heren? U bent een God die het woord brengt waar het zal moeten komen. En u ontfermt zich over wie u wilt. Maar wilt u alstublieft ook dat zaad van het evangelie, van dat kerstevangelie nog zegenen? Aan de harten van groot en klein, van oud en jong. Ontferm u nog, Heren, over heel onze gemeente ook hier ter plaatse. Gedenk ook onze broeder dominee Egas en zegen hem, ook waar hij vandaag in Driebergen Overberg het woord zal mogen bedienen. Kom erin mee, Heren, en geef hem lust en kracht en vrijmoedigheid bij u vandaan om uw woord te mogen bedienen en aan het hart te leggen. Heren, wilt u het zo wel maken met een ieder van ons? Gedenk het volk dat naar u zoekt, Heren. En beschaamt u toch alstublieft ook de stille hoop niet van alle die u verwachten, o God der legerscharen. Hoor ons, Heren. Help al uw dienaren. Zegen het woord aan alle die meeluisteren, de ouderen, degenen die te zwak zijn om naar uw huis te komen. En zoudt u het woord ook willen brengen waar u Weet dat nood, verdriet en kommer is. Hoor ons, o God, en zie op ons in gunst van boven. En dat om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen nu samen zingen van Psalm 27. En daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 27, het vijfde en het zesde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En het zesde vers, ofschoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben. De Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. 5 en 6 van Psalm 27.
Thank you.
gemeente, wij willen na de prediking zingen van Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaap. Psalm 72 en daarvan het zevende vers. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Wij willen die aanvangswoorden, gemeente, van Jesaja 9 ook betrekken bij onze tekstwoorden uit Jesaja 9 vers 5. Het volk dat in duisternis wandelt, dat zal een groot licht zien. Zo luidt deze zogenaamde adventsbelofte. U weet dat het woord advent afkomstig is van het Latijnse woord adventus. En dat betekent komst. Het gaat in de adventsbelofte over het komen. Het binnenkomen van de Heer Jezus Christus in deze gevallen wereld. En we mogen inderdaad de Heer Jezus Christus wel een groot licht noemen als Jesaja zegt, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Wie kan dat anders zijn dan hem die van zichzelf getuigd heeft, ik ben het licht der wereld. En dat grote licht, gemeente, dat is, misschien mag u het uit eigen ervaring weten, inderdaad een groot licht. Een belangrijk licht. Een noodzakelijk licht in je leven. Soms een heel pijnlijk licht, een ontdekkend licht. Maar uiteindelijk toch voor alle die God zoeken en de Heere vrezen een hartverwarmend licht. En die mij volgt, zegt de Heer Jezus, die zal in de duisternis niet blijven, maar die zal het licht des levens hebben. En dan kun je met recht wel zeggen dat dat licht een balsem is voor het gewonde, bedroefde, verslagen zondaarshart. Het is hartgenezend en het is inderdaad een hartverwarmend licht. En daar kan een mens in zijn leven, ook in die donkere winterdagen, maar al is het midden in de zomer en je loopt met je zonde en schuldgemeente, dan kan je soms zo om verlegen zijn dat God dat licht laat opgaan in je eigen hart en leven. Ik ben een oude, vermoeide, verkilde en bevroren man, schreef Maarten Luther aan een goede vriend aan het einde van zijn leven. Ik ben een oude, vermoeide, verkilde, bevroren man. Kunt u dat begrijpen van Maarten Luther? Die zoveel in dat licht gezien heeft en zo in dat licht gewandeld heeft en zo vanuit de volheid van dat heerlijke genadelicht in Christus heeft mogen prediken, dat het zo nog eens gaat eindigen. Hij was dikwijls ziek. Hij had conflicten met zijn vroegere aanhangers. Hij mopperde nog alles op zijn student, hij kon weinig hebben. Hij was teleurgesteld over zijn werk in Wittenberg. Die stad is niet geworden wat hij gehoopt had. Hij had altijd gedacht als eenmaal dat woord opengaat en die geest die waait door die hof van Wittenberg, dan zal het weer een bloeiende gemeente worden. Dan zal Wittenberg weer leven. Gemeenschap van waarachtige christelijke liefde zoals in de eerste tijd, in de eerste christengemeente. En dat kwam niet uit. Ondanks die heerlijke ontdekking van dat evangelie van vrije genade, dat je zalig kunt worden zonder enige verdiensten, alleen uit een geschonken geloof en dat door Jezus Christus en zijn verdiensten, kwam er niet uit. Wittenberg, ongevoelig, onverschillig. En zo ging het maar door. En de poging om het leven van de mensen te veranderen liep op niets uit, leek het wel. Er is zelfs een moment gekomen dat Luther uit protest tegen de ondankbaarheid van het volk vertrok uit Wittenberg. De laatste jaren van zijn leven waren moeilijk en zwaar. Ik ben een oude, vermoeide, verkilde en een bevroren man. Wat is het dan een wonder, gemeente, als de Heer Jezus zegt tegen Simon Petrus, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zal ophouden. Hij zegt niet uw gevoel, hij zegt uw geloof. En dat je in die handpalmen gegraveerd staat met Maarten Luther. En dat je tot het eind van je leven kunt zeggen, hoe het ook van binnen gesteld is in je hart, maar het woord van onze God houdt stand tot in der eeuwigheid. Het zal geen duimbreed wijken. Twee dingen zijn gebleven, de liefde van zijn vrienden die zijn werk gewaardeerd hebben tot het einde, en het woord van God dat van geen wankelen weet. Toch ook die geest des geloofs die in het hart van Luther gebleven is tot het einde toe. Iets over die duisternis, hè? Het volk dat in duisternis wandelt. Dat zal een groot licht zien in het laatste levensjaar 1546 op reis naar IJsleben. De plaats nota bene waar hij geboren was, ontving hij vele bezorgde brieven van zijn vrouw. Of het wel goed met hem ging, of hij wel goed op zichzelf zou letten. Maar Luther schreef terug aan zijn vrouw, maak je nou maar niet ongerust, want ik heb een betere beschermer dan jou en alle engelen. Het is hij die in een kribbe lag en geliefkoosd aan de borst van een maagd, maar tegelijkertijd gezeten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Wees daarom gerust. Mooi, hè? Dat hij je vrouw kan schrijven. Voor je kinderen. Dat is die God op wie Luther gemeente mocht bouwen tot het einde van zijn leven. Op wie hij mocht vertrouwen zoals Jesaja. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Dat had God gemeente ook aan Jesaja bekend gemaakt. Dat mocht Jesaja doorgeven aan het volk in zijn tijd. Volk dat maar niet wilde buigen voor God en zijn dienst en zijn geboden. Volk dat in duisternis wandelt. Het licht, zegt Jesaja, zal opgaan in deze wereld. Maar allereerst moeten wij bedenken, gemeente, dat met die wereld in de eerste plaats bedoeld is wat hij aan het einde van hoofdstuk 8 vermeldt. Het gebied van Naftali en Zebulon. Het Galilea der nota bene der heidenen. En in dat Galilea der heidenen, daar zal een groot licht opgaan. Die duisternis van dat noordelijke deel van dat verbondsvolk, Galilea der heidenen genoemd. Er zouden heidenen komen, gemeente, de Assyriërs, Tiglath-Pileser. In 732, op de tijd van Jesaja, onderneemt deze Tiglath-Pileser, deze onverschrokken machtswellusteling, een veldtocht onder meer naar dat Galilea. In 722 valt de hoofdstad van het tienstammenrijk Samaria onder zijn vernietigende handen. Het land wordt geplunderd, de vrouwen verkracht, hele gezinnen uiteengerukt, duizenden gedeporteerd, net als in de Tweede Wereldoorlog. En die overbleven zuchten onder het juk, onder de zware belastingdruk onder andere. Het was donker geworden en God gaf geen taal of teken. En God zweeg. Dat is vreselijk. Dat is niet om uit te houden. De verberging van Gods aangezicht en soms beleid is bitterder dan de dood. Wij zijn toch het volk des Heren. De Heere heeft toch beloofd dat hij voor eeuwig onze God zal zijn en uw zaad na u in hun geslachten tot in der eeuwigheid. En nu waren ze veroordeeld tot een armoedig slavenbestaan onder het juk van de vijanden.
Was dat toevallig? Natuurlijk niet. Dat was gemeente, jongens en meisjes, vanwege de zonde. God slaat de mens niet zomaar. Een volk dat in duisternis wandelt. Galilea der heidenen, zegt Jesaja, de heidenen zijn gekomen en hebben stout des Heeren erfland ingenomen, zegt een dichter. Heidense import uit Assyrië. Vreselijk. En wat had die import van dat heidendom een destructieve invloed op dat overgebleven deel dat niet weggevoerd was, waar je mee omgaat? Ja, nou vul maar in. Galilea der heidenen. Je zou zeggen, gemeente, met eerbied, wat een afgang voor dit volk. Een land van duisternis, zoals Nederland geworden is. En de angst regeerde in zoveel harten. Maar lees dan ook eens vers 23 van hoofdstuk 8. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. Nou, dat is Gods genade. Nee. Het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden. De Heere belooft dat hij verandering zal geven. Waarom? Om één reden, omdat hij het volk lief heeft. Omdat er sprake is van eeuwige liefde in zijn hart. Verkiezende liefde is onberouwelijke liefde, gemeente. Daar komt God nooit meer op terug. Een verbond van eenzijdige genade, dat van geen wankelen weet. En daarom dit rijke woord, het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Jesaja zegt, als de Heere komt, dan zal hij zelf het donker opdoen klaren. En daar mag zijn volk op wachten. Dat is altijd zo, als de Heere wat belooft, dan mag zijn volk erop wachten. Ze mogen wachten op de vervulling van dit rijke woord. Donker ook Gods weg mag wezen. Hij zal hun hoop niet steeds verachten. En God zegt, ik zal een einde maken aan het rijk van de doodsvijanden. Van de Assyriërs en de Babyloniërs en de Grieken en de Perzen en de Romeinen. Maar ook van de duivel en de zonde en de dood en de hel. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Inderdaad, kan de Heere zich lang stil houden. Maar, zeg Jesaja, niet voorgoed. Niet voor altijd, voor die op hem wachten. Hij zal opstaan, zich ontfermen over de zondaar, die geen bestaansgrond meer heeft voor God. En die daarom ook in duisternis wandelt. Hij zal een groot licht zien. Dat is het volk, gemeente, onder het juk. Wordt hier gesproken over een juk in dit hoofdstuk, over een slavenjuk. Dat door die doodsvijanden is opgelegd, rechtvaardig opgelegd door God, de rechter der ganse aarde. En diezelfde God die zegt, en dit volk zal een groot licht zien. En dat land dat beangstigd is door eigen schuld zal niet gans verduisterd worden. Ze zullen blijde zijn, zegt God, nochtans blijde voor mijn aangezicht. En dat allemaal vanwege dat grote licht. Er zal een koning opstaan over dat Galilea der nota bene heidenen. En er zal een God opstaan, gemeente, in het leven van alle die de Heere verwachten. Dat zijn de wachters op de morgen. Dat zijn degenen die op de morgen, op het morgenlicht wachten in hun leven. Ze zullen blijde zijn voor uw aangezicht. En er komt de reden daarvan in onze tekst. Want een kind is ons geboren. Je zou zeggen, wat heeft dat er nou mee te maken? Juk zal verbroken worden gelijk in tijden der Midianieten. Toen de soldatenmantels en de laarzen met bloed bevlekt in het vuur verbrand werden. Toen het juk van het volk verbroken werd, het juk dat de vijanden hadden opgelegd. En onder dat prachtige beeld van die verlossing van die Midianieten schildert Jesaja de toekomst van deze kerk. Dit volk van God. Vanuit de geboorte van een kind. Want een kind is ons geboren. En dat is Gods gezalfde koning. En die gezalfde koning, gemeente, die komt nou als een kind verlossen. Meestal moet een koning wat ouder zijn om zijn volk te kunnen redden, om voor zijn volk te kunnen strijden. Maar deze koning begint zijn strijd al, ik zou wel zeggen, gemeente, in de schoot van zijn moeder. Als kind zal hij zijn verlossend werk al aanvangen. Als kind zal hij al zorgen dat in beginsel het licht begint te rijzen voor een volk dat in duisternis wandelt. En dat licht dat wordt ontstoken in de schoot van de maagd, van de moeder. Wat is eigenlijk ons juk? Ik weet niet of u daar wel eens iets van gevoeld hebt, ervaren hebt in uw leven. Dat is, gemeente, ten diepste het feit dat een mens onder het juk van de zonde leeft toch. Van het uur van zijn ontvangenis af. Allemaal van die uitdrukkingen die we zo goed kennen en waar we in de praktijk zo weinig van beleven. Maar dat is toch het juk. Dat wordt toch een last voor een kind van God. Als dat ontdekkende licht gaat schijnen. Wat dacht u van de vreselijke werkelijkheid van de erfzonde? Die zonde, zegt David, roept om straf. Er is zonde schuld, er is een zonde macht in ons leven. Hoe kom ik daaronder uit? Wie zal me daarvan verlossen? Jesaja zegt, het kind. Het kind zal u verlossen. Het koningskind. Het goddelijke kind. Een heilig kind. En dat zal de zonde bedekken voor het aangezicht van zijn rechtvaardige vader. Want ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren, zegt David, namens alle mensen. Hoe kom ik er vanaf? Die zonde schuld, die zonde macht, die zonde smet. En dat hij nou dat verlossende werk begint in de schoot van zijn moeder. Daar gaat het licht al op. Bedekkende gerechtigheid en heiligheid van dat kleine kind. Verzoening, voldoening, volkomen verlossing. Van dat vreselijke slavenjuk waar u misschien nu onder zucht. En dat is een juk, gemeen, dat hebben we onszelf opgelegd. We hebben God niks te verwijten. Des te groter het wonder als je met Jesaja mag zeggen en geloven, een kind is ons geboren. Het gaat hier maar niet alleen om de spontane vreugde van ouders, want dat is ook geweldig hoor, als je dat meemaakt. Hè? Als ze je opbellen als predikant, zeg nou, hij is er hoor, dominee. Kind is geboren. En dan kun je een klein beetje begrijpen wat voor blijdschap, wat voor vreugde er zit in deze uitroep van Jesaja. Maar dan gaat het veel verder, dan gaat het veel dieper, want van dit kind hangt de zaligheid af van de zondaar. En dat je er iets van die zekerheid van Jesaja mag kennen in je leven, dat is toch groot, gemeente. Een kind, zegt hij, is ons geboren. En het zou nog zeker 700 jaren duren. Maar zo zeker is Jesaja van de waarachtigheid van God die belooft en waarmaakt wat hij doet, dat hij zegt, hij is er al. Hij is er in het geloof al. Hij is er aanwezig in het hart en in de gedachten. Een kind is ons geboren. Let op de zekerheid van de profeet, nee, van het geloof. Van het levende geloof, dat is toch zekerheid. Ik zeg niet dat een kind van God een gelovig altijd zeker is, maar het geloof is wel zekerheid. Hè? Als het geloof gelooft, is er zekerheid dat God zijn woord zal waarmaken in je leven. Je wordt geschud, je wordt geslingerd, maar toch uiteindelijk, de Heere is getrouw, hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat is de taal van het geloof toch? En nu zegt Jesaja, een kind is ons geboren. Zo waarachtig is het woord Gods. Zou die het zeggen en niet doen? Zou de Heer het spreken en niet bestendig maken? Een kind is ons geboren. Dat is de tweede Adam, gemeente. En waarom is er nou een tweede Adam nodig? Omdat de eerste Adam heeft gezondigd. En omdat we in de eerste Adam van God zijn afgevallen. En helemaal van God vervreemd. Zo vervreemd, dat al maak je een sterfgeval mee, dat er nog genade nodig is om je te laten bedenken dat ik ook moet sterven. Want anders dan ben je dezelfde dag het alweer vergeten. Zo ver zijn wij bij God vandaan. Zo ver zijn wij van God afgevallen. Dat een mens niet eens meer denkt aan zijn ziel en aan zijn zaligheid en aan de eindeloze eeuwigheid. En daarom moest dit kind geboren worden. De tweede Adam. Gezonden door zijn vader om alle gerechtigheid van de goddelijke wet te vervullen voor een volk dat in duisternis wandelt. Ik ben een oude, vermoeide, verkilde, bevroren man. Nou, kan een vrouw ook zeggen. En dan komt dat kind in de wereld om te leven voor zijn vader, werkelijk te leven. Te leven voor zijn vader. Die zijn eerste Adam heeft geschapen. Wat hij God zou beleiden. Opdat hij met God zou wandelen. Maar het heeft ons niet goed gedacht. Om God onze schepper in erkentenis te houden. En zijn nageslacht denkt er net zo over. En dan komt er een kind. En dat kind dat zegt in de stilte der eeuwigheid tot zijn vader. Ik kom, o mijn God. Kom eraan hoor. Om uw wil te doen. Om voor u te leven. Dat was al in de schoot van zijn moeder in het hart van dit kind gemeente. Ik kom om voor u te leven, om u lief te hebben, om u te dienen. Om uw volmaakte gehoorzaamheid te bewijzen, want die anderen doen het niet. En dan zal ik aan het eind ook nog sterven voor dit volk, dat in duisternis wandelt. En dan zal ik verlossing teweeg brengen door mijn bloed en door mijn kruisverdiensten. En vandaar dat prachtige beeld in Jesaja 9 vers 3. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf desgenen die hen dreef, hebt gij verbroken gelijk ten dagen der Midianieten. Gij hebt het juk verbroken met de komst van dit kind in de wereld. Wat is het zwaarste juk in je leven? Even nadenken. Wat is het zwaarste juk in mijn leven? In de dagen van Jesaja gemeente was dat voor veel het juk van Assyrië. Later van de Babyloniërs. Nog later van de Perzen, nog later van de Grieken, Alexander de Grote en zijn nakomelingen. de Romeinen. En tegelijkertijd was er in Israël ook een volk dat de vertroosting Gods verwachtte, omdat hun ziel zo bedroefd was. Er zijn mensen voor wie het zwaarste juk gemeend in hun leven het juk van de zonde is geworden en het juk van de duivel. Hoe kom je eronder uit? Hoe word je daar nou van verlost? Een kind, zegt Jesaja, is ons geboren. God heeft hulp besteld bij een kind, bij een held zoals hij zal blijken te zijn. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, een zoon van David en een zoon van God tegelijk. Zoon van de Allerhoogste zal hij genaamd worden, zei de engel. Gegeven. Niet verdiend. Gegeven. Dat volk van God, gemeente, krijgt een kind. Een middelaar. Een koning. Ze hebben er niks voor kunnen doen. Gode zij dank, zegt de apostel, voor zijn onuitsprekelijke gave. En wie heeft nou die zoon gegeven? Dat heeft God gedaan, nietwaar? Dat is een God, ja, die, zegt de Bijbel, geen lust heeft in, geen behagen heeft in de dood van de goddeloze. Van de goddeloze, daar is het kerstevangelie voor bedoeld, gemeente, voor de mens die zonder God en zonder hoop in deze wereld is. Wil dat kerstevangelie landen, dan moet je daaraan ontdekt worden in je leven. Ik ben zonder God, ik ben zonder hoop in deze wereld. En als ik dat niet ervaar of beleef, weet wat dan er gebeurt met kerstfeest, dan gaan we het kerstfeest, zei iemand deze week tegen me, precies eender vieren, dominee, als een Sinterklaasfeest. Schrik niet, maar zo is het. Ik geloof dat ook. Als we geen indruk hebben van de realiteit van ons gevallen bestaan, gemeente, dan gaan we het kerstfeest vieren als een Sinterklaasfeest. Als het maar leuk is. Maar met leuk, zeg ik altijd, kun je niet sterven, hè? Nee, toch? Mens moet toch elke dag bereid zijn. De Heer heeft toch ook in de familiekring, in de gemeente weer gesproken, de families, kooi. Zal ze een verdriet hebben over haar zoon? Hè? En de familie Boeter, Dries en Kater. Nou, zo gaat dat maar door. Dag in, dag uit. Nu treft het dit gezin, dan dat gezin, nu deze gemeente, dan die gemeente. Maar het gaat maar door. En God maar roepen. Allemaal roepstemmen. Maar horen we ze ook? Dat is wat zonder God en zonder hoop in deze wereld. Dat ik een goddeloze ben. Nee, ik ben christelijk gereformeerd, zei iemand pas. Nou, dat is fijn, maar je moet ook een goddeloze worden. Anders word je ook nooit echt gereformeerd. Ben je ook niet echt een christen. Het volk dat in duisternis wandelt, dat is een volk van mensen die zichzelf leren kennen als goddelozen. Bent u dat wel eens geworden, gemeente? Ik vraag het in alle teerheid, want we moeten daar met gevoel over spreken. Ben jij dat wel eens geworden? Goddeloos. Zonder God, zonder hoop. Is het nood geworden? Daar gaat het eigenlijk om. Kijk, dan is deze tekst voor u. Dan deze tekst speciaal voor zulke bedoeld. Hè? Volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Namelijk als middelaar, als koning, als hoge priester. En om je te onderwijzen in de weg der zaligheid. En terwijl we nou midden in de dood liggen, zegt die kerk in het formulier van het avondmaal, nou toch te mogen hopen op hem, op dat leven, buiten u zelf, in dit koninklijke kind, met die koninklijke namen. Van hem je heil verwachten, ja. Want, zegt Jesaja, de heerschappij is op zijn schouder. Dat wil zeggen, de macht berust bij hem, de koningsmantel wil dat zeggen. De heerschappij is op zijn schouder. Hij draagt de koningsmantel. Dat is een symbool van de koninklijke waardigheid, nietwaar? Zoals je hebt kunnen zien destijds bij de inhuldiging van onze vorstin, wordt de koninklijke mantel gedragen. Dat is een symbool van haar recht en bevoegdheid om te regeren. Ja, en zo, zegt Jesaja, zal dit kind bekleed zijn met macht en met heerlijkheid. En daarom is er hoop en daarom alleen. Voordat Galilea der heidenen, de goddelozen, waar, zoals we weten uit het evangelie, de Heer Jezus allereerst zijn licht heeft laten schijnen, die duisternis van zonde en eigen gerechtigheid ook. Een volk onder het juk, onder het slavenjuk van de wet, van de duivel, van de zonde. God zal u verlossen, zegt de Heer. En hij zal u troosten met zijn Zoon, met die koning, met die koninklijke naam. Je zou er als thema boven de preek kunnen schrijven, de koninklijke namen van het koninklijke kind, het beloofde kind. Hoe zal dit kind gaan heten? Ouders geven hun kinderen namen. Daar denken ze lang over na. En dan zegt die vader en die moeder, zo zal zij of hij heten. Als alles goed mag gaan tenminste. Altijd voorzichtig zijn. Hoe zal dit kind gaan heten? Ouders geven hun kinderen, ja, geven hun kinderen namen. Dat is hun recht, niet waar? Dat beslist de buurvrouw niet. Dat is het recht van een vader en van een moeder. Soms probeer ik wel eens, als ik in de gemeente ben, als ik kom bij de mensen op bezoek en er is blijde verwachting, dan probeer ik wel eens die naam te weten te komen. En zeg ik, nou, en hoe gaat die nou heten? En weet u, gemeente, wat nou meestal de reactie is? Dan zeggen ze tegen me, dominee, dat wacht u maar af. Uiteraard, zou ik zeggen. Dat is het geheim van de ouders. Mag ik het nu, gemeente, deze tekst zo eens in dit licht plaatsen? Zou je ook niet kunnen zeggen dat dat nou het geheim is van die grote, allerhoogste God? Van die vader van alle barmhartigheid. Die heeft die namen al geweten, hè? Van de stilte der eeuwigheid af. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Die heeft die namen gespeld in de stilte der eeuwigheid. En die heeft die namen geheim gehouden. Eeuwenlang verborgen gehouden. In het paradijs heeft God alleen maar gezegd, het zaad. Dat was zijn naam. Het zaad der vrouw zou de kop van de slang vermorzelen. Uw zaad, zegt God. Maar Jesaja krijgt meer licht. Hij mag de namen noemen van de middelaar en van de koning die zal komen wat slavenjuk te verbreken. Waardoor dat licht zal worden ontstoken. Nog meer licht, nog meer troost. En namens zijn zender mag Jesaja die geheim gehouden namen onthullen die God dit kind heeft toebedacht. 5 koninklijke naam. Dat is heel wat, zult u zeggen. Ja, dat is ook zo. En toch kunnen gemeenten deze 5 namen van dit koningskind nog niet uitdrukken hoeveel heerlijkheid en genade er besloten ligt in dit kind voor een volk dat in duisternis wandelt. Dat is met geen duizend namen uit te spreken. 5 namen worden hier genoemd. Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Misschien dat de kinderen ze wel op zullen zeggen op het kerstfeest. 5 namen. Maar hij heeft er nog veel meer. 5 namen, gemeente. Je zou zeggen dat komt meestal alleen maar voor bij rijke families. Die hebben veel voornamen. Soms wel 8 of 10. Dat zal wel zijn om het roemruchte voorgeslacht in ere te houden. Ik weet niet precies wat de reden daarvan is. Maar als de middelaar deze namen krijgt toebedacht van zijn vader. Die door Jesaja worden gespeld tot troost van dat volk. Dan is dat om dat volk van God dat in duisternis wandelt. Toch vooral als het ware te verbinden aan deze enige middelaar. In wiens namen eigenlijk ook heel zijn werk, al zijn heerlijkheid, al zijn genade is uitgesproken. Namen die passen bij dit kind. Namen die door dit kind zullen worden waargemaakt in het leven der genade. Want hij is wonderlijk. Hij is een wonderlijke raadgever. Hij is een sterke God. Hij is als een vader voor altijd. Hij is vredevorst in het onrustige hart, want dat blijft onrustig, totdat het rust vindt in u, o God, want gij hebt ons voor u geschapen, zegt Augustine. Vertroostend. De koninklijke namen van het koninklijke kind voor het volk dat in duisternis wandelt onder het slavenjuk, nochtans hopende op hun God. Wonderlijk. En de wereld heeft het nog steeds niet begrepen. Wat dat betekent. En het woord is vlees geworden. God is mens geworden. Dat kan niet, zegt de wereld. Maar, zegt Jesaja, zijn naam is wonderlijk. Het is ook niet te verklaren. Dat hij tegelijkertijd zoon van David en zoon van God zal zijn. Dat is ook niet uit te leggen. Je moet de Bijbel niet proberen te bewijzen als je evangeliseert. Je moet ervan spreken. En daarvan spreken dag en nacht, zegt de psalmdichter. En dan zal de Heilige Geest het wel toepassen. Wij hoeven niks aannemelijk te maken, gemeente. Van de persoon van de zaligmaker. Dat hij God en mens tegelijk is geworden. Begin er maar niet aan. Verwondert u maar over dit wonder. Hij zegt wat geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Ja, wat God bereid heeft. Die hem lief hebben. Die wordt het heil geheim geopenbaard. Niet omdat ze God lief hebben. Maar in de weg van het lief hebben. Wonderlijk. God zelf zou ons vlees aannemen. God zelf heeft voor eeuwig de mens aan zijn goddelijk wezen verbonden. Je zou wel zeggen vastgeklonken. Er kan nooit meer scheiding optreden. Wonderlijk, hè? In dit kind legt God de verbinding. Wie zal een reine geven uit een onreine, zegt Job. Niet één, maar God zegt, hier is er één. Rein uit een onrein. Kind zonder erfzonde, kind zonder dadelijke zonde, gehoorzaam tot de dood des kruises. Wonderlijk toch? Dat hij zegent die hem vervloeken. Dat hij vervloekt werd en dat ik gezegend kan worden. Dat voor hem de dood en voor de zondaar het leven is bereid. Dat is toch een wonderlijke ruil, gemeente. Het is toch ook wonderlijk als die je ogen daarvoor opent. Voor zijn werk, voor zijn persoon, voor zijn heerlijkheid. Als je Johannes na mag stamelen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade. Nou, dat zit in die namen. Wonderlijk. En daarom is het leven der genade ook een leven van verwondering. Dat heeft iets kinderlijks, hè. Kijk, kinderen die verwonderen zich nog. En die ouderen die zeggen, kijk dat kind nou toch eens. Ja, daar geniet je van. Als een kind staat te verwonderen over iets nieuws. Wij zijn zo aan alles gewend, nietwaar. Als je 60, 70 jaar bent, je schrikt toch nergens meer van. Je verwondert je haastig ook niet meer. Maar een kind heeft dat nog, hè. Je kunt het wel eens hebben in deze dagen, gemeente, misschien als je zo eens buiten Middelharnis bent en je rijdt door die natuur. Heb je dan ook wel eens van die momenten dat je zegt, oh God, waar hebben we het aan verdiend dat we dit nog zien mogen? Verwondering. Laat staan de ontdekkingen in het leven der genade als God iets nieuws blootlegt, dan ga je toch verwonderen als je nog eens iets meer mag zien van de heerlijkheid van deze geboren koning. Wonderlijk. Zijn tweede naam, zegt Jesaja, zal zijn raad of raadsman. Of in combinatie met het eerste wonderlijke raadsman. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Hij is zijn volk gegeven tot wijsheid, zegt Paulus. Raad geeft. Het eerste wat de mens nodig heeft in het leven der genade is onderwijs. En het laatste, dat is ook onderwijs. Woord en geest om mij de weg der zaligheid te leren. Ik weet niet hoe ik wandelen moet, heren. Ik weet echt niet, ik weet ook niet hoe bekeerd moet worden. Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Kijk, die verlegenheid. En daarvoor is hij gekomen. Als een wonderlijke raadsman. Ja, er zijn mensen die zeggen, ja, de Heer Jezus, die ken ik niet hoor. Dat is zo'n verborgenheid. Dan zeg ik, nou, en wat doe je er dan mee? Als er nou nooit eens iets van zijn heerlijkheid in je ziel is afgedrukt, wat doe je dan? Ja, dat zal dan toch een keer, zal God het een keer moeten openbaren. Ja, nee. Dat is allemaal luiheid. Dat is een teken dat het gewicht van de eeuwigheid nog niet genoeg op je ziel weegt. Daar kun je de dood, gemeente, niet mee aandoen. Zeg liever, o God, ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik tot God bekeerd moet worden. Hoe ik met u verzoend moet worden. Ik heb boeken gelezen, bekeringsgeschiedenis. Nou weet ik het nog niet. Weet u het, heren? En dan zegt de Heer, ja, ik weet hoe u wandelen moet. Ik weet hoe je met God verzoend moet worden. Wat weet hij veel, gemeente? Die in de schoot des vaders was, zegt Johannes, aan de boezem van zijn vader rustte, zijn hart als het ware hoorde kloppen, zijn gedachten kon lezen. Wat moet die vader hem veel verteld hebben in de stilte der eeuwigheid? Over die plannen om zondaren te verlossen en tot zijn eeuwige heerlijkheid te leiden. Nou, dat mag hij nou doorgeven. Aan dat volk dat in duisternis wandelt. Wonderlijke raadsman. En als je het bij hem zoekt, dan heeft hij voor u ook geen geheimen. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik heb u mijn vrienden genoemd. Hij zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Het is mijn vriend. Krijg je een raadgever. Er belde gisteravond nog een vriend op uit Duitsland. Die man zit er gewoon op een eilandgemeente. Wees maar blij dat u nog in een kerkelijke gemeente woont. Een man die naar God vraagt. En die God zoekt. Hij zegt, ik heb zo'n raad nodig, dominee. Hij zegt, ik heb een raadsman nodig. Nou, dan kun je alleen maar van jezelf afwijzen. Wonderlijk raadsman. En zijn derde naam is sterke God. En dat is volgens de grondtekst, gemeente, eigenlijk dubbel op. Want God in de Hebreeuwse taal luidt El. El. Arabieren zeggen Allah, maar in de Hebreeuwse taal staat, wat is ook een Semitische taal, daar staat El of Elohim. En dat horen wij niet, ook niet in de naam God, maar in dat woord El, daar zit de notie van kracht. God, dat is in de oren van de Joden een eeuwige, oneindige kracht. Gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht, dat zit als troost in de naam van God. Heerlijk toch? Want, zegt hij, we zijn van onszelf zo zwak, dat we niet één ogenblik van onszelf kunnen bestaan. Nou, dat is de ervaring van Gods kinderen. Zo zwak. En daartegenover die sterke God, Gebor staat er in het Hebreeuws bij. Sterk, Gebor, dat roept het beeld van een held, van een persoon die nergens voor terug zal deinzen, die zijn leven op het spel zal zetten. Dat is een held. Er is hulp besteld voor een zwak, ellendig volk. In deze die genaamd wordt sterke God. Hij droeg een last die nooit een mens zou kunnen dragen. Ziet u hem gaan, gemeente, onder dat kruis naar dat einde toe? De toorn God, zegt het formulier, waaronder we eeuwig hadden moeten verzinken. Sterke God. Die is zo sterk, gemeente, dat hij een dode zondaar op één woord levend maakt. Die is zo sterk dat hij een hermetisch gesloten zondaarshart op één moment ontsluit. He? Nou, is dat nou niet bemoedigend? Als je jezelf waarneemt? En is dat niet uitnodigend? En waarom dan altijd maar weer op eigen kracht vertrouwd? Nee, zegt de dichter, hij geeft de moederkracht. Jesaja. Hij vermenigvuldigt de sterke. Dien die geen krachten heeft. Nou, dan weet u waar u wezen moet. Wonderlijk raad, sterke God. Vierde naam, Vader der eeuwigheid. En ook deze naam zegt wie hij is. En ook deze naam zegt wie hij voor een volk wil zijn dat in duisternis wandelt. Niet voor bekeerde mensen hoor, die altijd zo bekeerd kunnen blijven. Echt niet. Het volk dat in duisternis wandelt. Dat is het volk dat altijd gemeend afhankelijk blijft, arm in zichzelf en daarom rijk in God. Hij is er voor zulken. Als een vader. Misschien heb u wel eens gedacht, ja, er is maar één vader, hè? Dat is God de Vader. En dan wordt hier de zoon ook al een vader genoemd. Ja, inderdaad. Dat moet je dus niet zien in het licht van wat wij de drie eenheid noemen, Vader, Zoon, Heilige Geest. Nee, hij zal, hoewel hij de zoon is van de eeuwige Vader, als een vader zijn voor zijn volk en voor zijn kinderen. Je kan ook zeggen, die liefde van zijn vader straalt door hem heen naar zijn volk. En voor zulke zal hij een eeuwige vader zijn. Nou, wat doet een vader? Ja, een vader werkt toch voor zijn gezin? Er staat toch ook in het huwelijksformulier dat hij naastiglijk moet arbeiden om zijn gezin te onderhouden? Dan ben je geen vader. Nee, dat vind ik ook. Een vader werkt voor zijn gezin. Door Christus ook. Ik zei pas geleden in een preek in Driebergen, hij heeft zich doodgewerkt. Toen zei iemand, ja, maar dat mag je niet zeggen van de Heer Jezus. Ik zeg, ja, maar hoe bedoel ik dat, mevrouw? Want je kan zomaar een dominee wel veroordelen, maar dan moet je eerst eens vragen wat hij bedoelt. Niet waar, dan ga je naar hem toe en zeg je, hoe zit dat eigenlijk? Dat begrijp ik niet wat u zei. Niet gelijk, maar iedereen vertellen dit en dat en die. Nee. Dat is niet de geest van Christus. Dan ga je vragen wat hij bedoelt. Ik zeg, ik bedoel wat Paulus bedoelt. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Nou mag je dan zeggen dat hij zich dood gewerkt heeft. Om een mens zalig te maken die met eerbied gezegd gemeente geestelijk nog geen hand uit wil steken voor God en zijn dienst. Zo dood. Kind is ons geboren. Om te leven. Om te sterven. Om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En daarin heeft hij zijn vaderlijke liefde weer kaatst, zou je kunnen zeggen. Uitgestraald. Prins Willem van Oranje werd genoemd de vader des vaderlands. Want hij leefde voor het vaderland. Hij stierf voor het vaderland. Hoewel het niet eens zijn vaderland was. Want het was een vreemdeling. Een buitenlander. Maar hij was verbonden met ons volk. En we hebben het gevoeld. En we hebben de vruchten ervan mogen plukken. En daarom wordt hij genoemd vader des vaderlands. Zo bedoelt ook Jesaja van Christus. Hij is als een vader voor zijn volk. Hij leeft voor de zijne. Hij sterft voor zijn gezin, zou ik haar zeggen. En hij is weer opgestaan om zijn werk voor te zetten. Want het welbehagen des Heeren ons land gelukkiglijk voortgaan. Dan gaan we naar het einde. Zijn vijfde naam is Vrede Vorst. We hebben vrede, zegt Paulus, bij God. Heerlijk, hè? Als je dat mag weten op goede gronden. We hebben vrede bij God door het geloof in Jezus Christus. Sommigen zeggen door het geloof van Jezus Christus. Dat is ook waar. Want hij geloofde. Hij geloofde zijn vader. En hij gehoorzaamde zijn vader. En zo bracht hij een volkomen verzoening teweeg. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en waarheid. Vrede. De kanttekening zegt dat wil zeggen dat je mag delen in zijn gunst. Dat mensen die eerst van God vervreemd waren, nu met God verzoend zijn. En daarom zal hij tot zijn gunstgenoten vroeg of laat ook van vrede spreken. Ik zal op u niet meer toornen. Niet meer schelden. Wat zei de Heer Jezus, die vredevorst, tegen die vrouw? Die door Simon de Farizeer werd aangeklaagd. Hij zegt, mens, je zonden zijn je vergeven. Geen been om op te staan. Alles verzondigd. Ik roem in vrije gunst. Alleen vrede vorst. Luther gemeente overleed op 18 februari 1546 in IJsleben nog betrekkelijk onverwacht. Ik ben een oude, vermoeide, nou enzovoort. Man. Bevroren, zegt hij. Nou, dat spreekt wel in deze dagen. Tijden dat genade, dat de troost niet wordt gevoeld. Maar zou je daarom wanhopen? Nee toch? Als je nou de winter ziet, gemeente, en het winterlandschap, dan zeg je toch niet gelijk, het zal wel nooit meer voorjaar worden, nietwaar? Nee. Ik heb een beschermer. Dat kind, zegt Luther, geliefkoosd bij zijn moeder, maar nu ook verhoogd aan de rechterhand van God, maak je maar niet ongerust. Dat was het antwoord. En de vriend van Maarten Luther, Philippus Melanchthon, die hij altijd prees vanwege zijn zachtmoedigheid, want Luther zegt, ik ben te driftig, ga jij maar met de Roomsen praten. He? Maar die lieve vriend, die Philippus Melanchthon, die deelde zijn dood aan de studenten in Wittenberg mede. En hij vergeleek Luther met de profeet Elia. En toen heeft hij gezegd, helaas, hij is niet meer. De wagen Israëls en zijn ruiters. Hij wilde eigenlijk zeggen, hij is hier niet meer. Hij is thuisgekomen. Hij heeft vrede. Door de vredevorst. Nooit meer strijd, nooit meer bestrijdingen, nooit meer onrust, nooit meer onvrede. Vrede. Verdiend door de vredevorst. Hij is niet meer. En dat zal ook een keer van u gezegd worden, gemeente, en van mij. Hij of zij is niet meer. En waar bent u dan? Zal er ook vrede zijn? Kunnen we dat elkaar niet van harte toewensen? Zouden we het elkaar niet moeten toebidden? Ik hoop, gemeente, ik hoop het zo voor ons allemaal. Dat we hem ook mogen kennen, dat geboren kind, die geboren koning. Dat je mag kennen, dat je mag zoeken. En dat je hem ook natuurlijk mag vinden. Hem wiens namen ons zeggen wie hij is. Maar ook wat je van hem kan verwachten. Wonderen. Raad, kracht, vaderschap, vrede, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zeggen u eerbiedig dank dat we ook deze morgen samen mochten komen rondom uw eeuwig blijvend woord. En we bidden u op de toepassing door uw Heilige Geest, Heere. Dat we het eens mogen geloven voor eigen hart en leven. Het ellendig volk wordt dan uit lijden door zijn arm gerukt. Want dat is het specifieke werk van die vredevorst, van u die als kind wilde komen. In het dienstkrijgsgestalt, niet om te heersen, niet om zich te laten voorstaan op zijn heerlijkheid, maar om een zondaar te redden. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk redden, zalig maken van hun zonde. Dat is het ergste wat er is, Heer. Maar we weten het niet, totdat u ons ermee bekend gaat maken. Wie zal mij verlossen? Heere, wilt gij het in onze harten schrijven, deze levensvraag, die noodkreet. En dat we die mogen opzenden tot u, totdat we het ook weten, bij u vandaan. Hij heeft een gunst, en niet in wraak zijn lust, en de hitte van zijn gramschap is geblust. En dat tot eeuwige lof en eer van die vredevorst. Heere, dat u aannemelijk voor ons mag worden door de Heilige Geest, waardig om geloofd te worden. Dat er niets meer bij hoeft, dat u gezegd hebt, en geloof alleenlijk, betrouw op hem, geheel en al. Leer het ons, Heere, wat is een moeilijk werk, een onmogelijk werk van onze kant, maar u bent raad, raadgever, wonderlijke raadgever. Onderwijs ons in de weg die we hebben te verkiezen. Heeft u met heel de gemeente, groot en klein, wil ons al veilig leiden over de gladde wegen, Heere. En wilt u ons, kon het zijn, ook andermaal nog samenbrengen in uw huis, tot de roem van uw genade, tot versterking van uw werk en tot uitbreiding van uw koninkrijk. En dat alles om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is ook uit Psalm 72, gemeente, en daarvan de versen 7 en 10. O driftige zal hij verschonen, en dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. 72 en daarvan de versen 7 en 10. Ontvang gemeente de zegen des Heren die wij zijn naam op u leggen en gaat erheen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.